Goedemorgen allemaal. Fijn dat ik hier in uw midden mag zijn. Broeder Duist vroeg mij om me eventjes aan u voor te stellen, omdat ik hier voor het eerst ben. Ik ben dus André Roosma, ik kom uit Zoetermeer, zoals ook op de site staat. Ik ben in het dagelijks leven een pastoraal werker, psychopastoraal werker noem ik het ook wel eens. Als mensen mij vragen van wat voor beroep heb jij, dan zeg ik ben iets tussen een psycholoog en een dominee in. Dus dan weet u een beetje waar ik sta. Ja, ik spreek regelmatig hier en daar wel eens en ik publiceer veel op het gebied van het pastoraat met name. En dat is ook hoe ik aan de preek van vanmorgen eigenlijk, hoe ik daartoe gekomen ben. Want ik was een tijdje terug, dat was in mei, was ik bezig met een studie over het pastoraat. Ja, zodoende was ik in de Bijbel aan het kijken op het terrein van dat God aanwezig is en dat God bij ons is. En dan ontdek je zulke mooie dingen, dat vandaar dat ik deze preek ook genoemd heb, als ondertitel gegeven heb, de God die nabij is. En er staan vier letters voor, daar kom ik zo wel op terug. De zegen van Gods naam staat erboven. Nou, dat hoop ik een beetje toe te lichten in wat komt. Want wat hebben we nodig als we in problemen komen? Dat is eigenlijk een vraag die ik aan het begin gewoon echt eventjes in uw midden wil leggen. Afgelopen weken werden we opgeschrikt in het nieuws door een bus in Zuid-Spanje die verongelukt was. Hopelijk was daar geen mensen van hierbij betrokken of zo, familie. Ik zie geen reacties. Erg genoeg. En als je dan aan een van die mensen zou vragen van wat heb je nu nodig? Zowel de mensen die hier, de familieleden die hier achterbleven, als de mensen die daar in een ziekenhuis terecht waren gekomen of iets dergelijks. Of in geval van ernstige ziekte. Of van emotionele spanning. Of als je merkt dat je onderdrukt wordt. Of het nou op het werk is of op een andere manier. Zoals onze broeder net bad voor mensen in andere landen waar christenen onderdrukt worden. Wat heb je dan nodig? En ik ontdekte eigenlijk, er is één ding wat we dan nodig hebben. Liever gezegd, dat is niet een ding. Dat is dat er een dierbare is die bij ons is. En per voorkeur ook nog iemand die wat aan de situatie zou kunnen doen. Ja? Herkennen we dat? Ja? En ja, dan ga je in de Bijbel kijken. En dan vind je een aantal prachtige teksten over dat thema. Het begint al in Genesis 26, waar God aan Isaac verschijnt. En zomaar in een nacht en tegen Isaac zegt, ik ben de God van uw vader Abraham, vrees niet, want ik ben met u. Ik ben met u, dat is een kreet of een uitspraak, liever gezegd, het is geen kreet. Het is een uitspraak die je van God heel veel in de Bijbel tegenkomt. Moet u maar eens op letten. Ik zal u zegenen, zegt God dan, en uw nageslacht vermenigvuldigen ter wille van mijn knecht Abraham. Met andere woorden, ik heb een relatie met Abraham. Abraham was jouw vader, dus doe ik het een en ander met je, voor je. Zal ik je zegenen en ik zal bovendien, boven alles, ik zal bij je zijn. Ja, niet alleen in Genesis, in de geschiedkundige verhalen van het Oude Testament vind je dat soort teksten. Ook in de profeten. In Jesaja, daar zegt God op een gegeven moment, vrees niet in een situatie waar er best wel reden was om bang te zijn. Vrees niet, want ik ben met u. Het feit dat God met hen was, maakte heel veel uit. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Nou, what more can we wish? Wat kunnen we nog meer wensen? En ook in het Nieuwe Testament. Jezus herhaalt gewoon wat God al in het Oude Testament zei. En zie, ik ben met u, al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Nou, in feite zou ik hier mijn preek kunnen stoppen en kunnen zeggen van, ga daar maar uit leven. Ga er maar dagelijks vanuit leven. God is bij mij. Wat kan mij gebeuren als God bij mij is? En toch kwam ik in mijn studie toen nog iets tegen wat nog veel dieper gaat. En dat wil ik ontzettend graag met u delen. Want daar ben ik erg enthousiast over. Het heeft te maken met dat Israël op een gegeven moment Sores had. Nou, Sores, kennen jullie dat woord? Komt van het Jiddisch, hè? Hier in Amsterdam, van het Jiddisch. Van Sarot, dat betekent smart. En ja, dat kan ik me dus wel in herkennen. Ik heb ook wel een Sores. Ja? En God gaat daar dan wat aan doen. God neemt actie. En dat begint met dat hij Mozes roept. En dan staat er de Heere. En daar heb ik wat achter gezet. Zoals u ziet, dat is wat er in het Hebreeuws eigenlijk staat. Daar staan die vier letters J-H-W-H. Eerst heb ik de Hebreeuwse letters neergezet en dan de gewone Nederlandse letters, zal ik maar zeggen. J-H-W-H, dat is in onze Bijbel is dat vertaald met Heere. Maar dat is eigenlijk de naam van God. Kijk, we kunnen God God noemen, maar God is net zoiets, je hebt een God en je hebt een mens. Als ik mij daarnet voorgesteld had en gezegd had van ik ben een mens, dan hadden jullie allemaal gezegd van ja, dat zagen we ook wel. Maar wie ben je nou? Nou, als wij het over onze God hebben, hebben we het over J-H-W-H. Daar kom ik zo op terug. En de Heere zei, ik heb te degen gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is. En hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Dus God trekt het zich wat aan en hij ziet onze ellende. Een heel belangrijk punt. Daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden. En uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing. Nou, Israël werd behoorlijk onderdrukt in die dagen in Egypte. Het voert er ver om daar helemaal op in te gaan, maar het kwam erop neer dat de Egyptenaren waren bang geworden voor ze. Want ze waren wel erg groot geworden. En ja, wat doen mensen die bang zijn? Die doen meestal geen wijze dingen. Althans, vanuit angst. Angst is een slechte raadgever. En zodoende waren die Egyptenaren dus ook ertoe gekomen om Israël behoorlijk te onderdrukken. Vandaar dat God dus zegt, daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land. Een land waar ze dus de ruimte zouden hebben. Een land vloeiende van melk en honing. Melk en honing waren in die tijd kentekenen van overvloed. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Nou, dan, hoe reageert Mozes daarop? Mozes zegt, maar Mozes zei tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Nou, is dat een beetje een aparte vraag voor iemand die als enige van een generatie het overleefd heeft. Ik neem u heel eventjes mee naar het begin van Mozes' leven. In het begin van Mozes' leven, u moet dat maar eens nalezen, zien we dat alle jongetjes van die geboren werden door de Egyptenaren vermoord werden. Nou ja, de voetvrouwen van Israël, die wisten er wel een paar in leven te houden. En dan hadden ze altijd wel een goede smoes, waardoor het niet gelukt was, of weet ik veel wat, om ze te doden. Maar toch, Mozes was, waarschijnlijk zijn er toch ook wel een aantal omgekomen. En Mozes was dus een van de weinige gelukkigen die ontkomen was. En waarom was dat? Op zijn 40ste wist hij dat dat was. Hij had toen 40 jaren aan het hof van Egypte een geweldige opleiding gehad, et cetera, om het volk uit te leiden. En op zijn 40ste wist hij dat dat daarom was. Maar nu is hij 80 heeft hij nog 40 jaar in de woestijn zijn schoonvader gediend door de schapen te hoeden. En nu weet hij het ineens niet meer. Heb ik ook wel eens. Het ene moment ben ik vol vuur en het andere moment dan weet ik het allemaal niet meer. En hier is ook zo'n moment dat Mozes het even niet meer weet. Dus hij zegt van wie ben ik? Hij twijfelt aan zichzelf. En dan is het heel opvallend dat God zegt, God herinnert hem er niet aan van ja, maar je weet toch wie je bent. Nee, God zegt, ik ben immers met u. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Met andere woorden, het zal gebeuren, u kunt er van op aan. Daarop zei Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft tot mij gezonden, en ze mij vragen hoe is zijn naam, wat moet ik hun dan antwoorden? Ja, hij zag de bui hangen. Toen hij 40 was, hadden ze hem al niet geaccepteerd. Laat staan dat hij nu 40 jaar weg is geweest en dat ze hem dan zullen accepteren. Die lui die zeggen van ja, wie ben jij? Wie heeft er daar tot jou gesproken? Je hebt iets gezien in de woestijn, maar... En dat is toch wel, ik vind dat wel enigszins een gerechtvaardigde vraag. Laten we eens kijken hoe God daarop antwoordt. Nee, doet het even niet. Even een klein technisch probleempje met de beamer, geloof ik. Ja. Dan zegt God tot Mozes, ik ben die ik ben. Dus Mozes vraagt God naar zijn naam en God zegt, ik ben die ik ben. Nou, hoe zou dat op u overkomen? Als iemand zegt, ik ben die ik ben. Het blijft aan de ene kant een beetje mysterieus. Voelt u hem? Want wij kunnen God niet in onze zak steken. Wij kunnen niet zeggen van, nou, dit is God. Zo is hij. En daarmee een punt zetten. Ik zeg wel eens, de oceaan van Gods grootheid past niet in ons emmertje. En hij is die hij is. Maar je kunt het ook op een andere manier vertalen. Dan ga ik toch weer eventjes naar het origineel. Als dat lukt. In het Hebreeuws. Komt zo wel. Daar staat. Voor ik ben die ik ben. Eye, asher, eye. Ik probeer het op mijn beste Hebreeuws uit te spreken. Ik spreek nog maar ben nog maar een jaartje bezig. Dus... En dat eye, asher, eye, dat betekent eigenlijk, ik ben die ik ben, maar je kunt het ook uitleggen als, ik zal zijn die ik zijn zal. Met andere woorden, God houdt ook de eer aan zichzelf. En hij zei, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, dus dan vat hij dat even samen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Voort zei de God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, dan heb je weer datzelfde woord, JHWH, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. En toen ik dat las, toen denk ik van, dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Daar moet ook ik iets mee. Volgens mij slaat dat ook op ons. De techniek zit eventjes niet mee. Maar als God daar aangeeft dat zijn heilige naam, zijn naam voor eeuwig is en dat hij zo aangeroepen wil worden, dan zeg ik, dan moet ik daar iets mee. Gods heilige naam, die vier letters, JHWH, we weten niet eens meer hoe die uitgesproken moet worden. Sommige mensen zeggen, sommige theologen denken dat het Yahweh is, maar het kan ook Yahawah zijn, want De Bijbel leert dat God liefde is. Nou, het Hebreeuwse woord voor liefde lijkt daar sprekend op. In ieder geval, dat klinkt net zo als Jehovah. En het kan ook zijn dat het Jehovah moet zijn. Maar goed, laten we het even houden op, we weten het niet, laten we het even houden op Yahweh. Ik denk dat God het ons wel vergeeft als we het zijn naam verkeerd uitspreken. Als ik in Engeland ben, dan word ik wel eens Andrew genoemd. Nou, dat vind ik nooit erg. Ja? Maar waarom is die naam nou zo onbekend geworden? Waarom is Gods heilige naam zo onbekend geworden? Daarvoor moet ik u even meenemen naar de Torah en de godsdienstleraren. De Torah, dus het Oude Testament, leerde, onder andere in Exodus 20, dat gij zult de naam van Yahweh, uw God, niet ijdel gebruiken. Nou, de godsdienstleraren in Israël waren heel erg bang dat het volk toch die naam ijdel zou gebruiken en dat ze weer naar Babylonië of naar weet ik veel welk land weggevoerd zouden worden. De schrik daarvoor, voor wat er gebeurd was toen ze weggevoerd zijn geweest, zat er nog enorm in. Ik praat over zeg maar 500 jaar voordat Jezus leefde hier op aarde. En dus zeiden ze van nou laten we maar een hekje zetten om al die wetten, al die aanwijzingen die God in zijn woord geeft heen, daar nog weer een aantal meters verder. Als we nou zorgen dat de mensen überhaupt de naam niet gebruiken, dan kunnen ze hem ook niet verkeerd gebruiken. Nou, dat vind ik wel jammer. Want daardoor weten we dus zelfs niet meer hoe Gods eigenlijke naam uitgesproken moet worden. Want het is verloren gegaan. Heel lang is het nog zo geweest dat alleen de hoge priester in het Heilige der Heiligen de naam van God mocht uitspreken. Maar op een gegeven moment is zelfs dat er vanaf gegaan. Dus eigenlijk hebben zij die tekst van gij zult de naam van Yahweh, uw God, niet ijdel gebruiken, veranderd in gij zult de naam van Yahweh, uw God, helemaal niet gebruiken. En wat hebben ze gedaan? Als ze dan ergens tegenkwamen de naam, dan zeiden ze de naam. Of ze zeiden zoiets als God, Adonai. Adonai is eigenlijk iemand die een hoger is. En dat is dus in het Nederlands vertaald Heer. Want in de 16e, 17e eeuw, toen de Nederlandse Bijbel, eerst de Nederlandse Bijbels verschenen, zeg maar. Toen was een Heer, dat was iemand tegen wie je hoog opkeek. Tegenwoordig is het woord Heer, betekent niks meer. Een heren wc, een heren kleding, betekent niks meer. Betekent gewoon man. Nou ja, een beetje elegant. Ja. En dat vind ik jammer, dat we dat woord eigenlijk op die manier, in navolging van de Joodse leiders, zo vervangen hebben. Want als je gaat kijken, die heilige naam van God, Yahweh, waar komt dat? Hoe kun je dat interpreteren? Hoe kun je zijn naam wat meer inhoud geven dan die vier letters? Eigenlijk zijn de theologen er wel over eens dat het waarschijnlijk afkomstig is van het werkwoord haya. Het werkwoord haya betekent gebeuren, er zijn. En je kunt de godsnaam eigenlijk zien als een samentrekking van drie vormen van dat werkwoord. Namelijk haya, dat is hij was er. Hove, dat is hij is er. En jeje, dat is hij zal er zijn. Dus hij was er, hij is er. En hij zal er zijn. Dus als u weer in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, het woord Heer tegenkomt in hoofdletters geschreven, dan weet u dat er eigenlijk staat, hij was er, hij is er en hij zal er zijn. En vandaar die link met het woord Eje, wat ik even in die tekst naar voren kwam. Dat betekent, ik zal er zijn. Of ik ben er. Het is een soort variant van de godsnaam. En het mooie van dat Eyeh Asher Eyeh, wat dus eigenlijk Gods uitleg van zijn naam ook is, ik ben die ik, of ik zal zijn die ik zal zijn, dat is dat het drie aspecten heeft. Enerzijds geeft God daarmee aan dat hij oneindig groot is, dat hij mysterieus niet door ons mensen te vangen is, zoals ik daarnet al aangaf. En ik kom dat eigenlijk in het Nieuwe Testament weer opnieuw tegen in Openbaringen. In Openbaringen 1, daar staat: ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. En ik vind dat ontzettend mooi. Want ook daar kom je dus eigenlijk op een wat verkapte manier de godsnaam weer tegen. Die is en die was en die komt. Dus het is niet anders dan zo God zich in het Oude Testament openbaart. Dus maar dat hij de Alpha en de Omega is, een Jood die dat leest, wij lezen, hij is het begin en het einde, hè? Weet u hoe een Jood dit leest? Een Jood leest daar de Alef, eerste letter van het Joodse alfabet, Hebreeuwse alfabet, en de Taf, de laatste letter. En wat is de Alef? Is ook het begin. En wat is de Taf? Het kruis. Dus er staat niet alleen ik ben het begin en het einde, maar ik ben ook het begin en het nieuwe begin. Zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de referentie naar het oud-testamentische naam van God, de Almachtige, El Shaddai. Dus dat is de grootheid van God. Maar God is ook altijd dezelfde. Hij, zegt Hebreeën, die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Dat is ook een belangrijk aspect van Gods naam, dat Gods naam eigenlijk uitdrukt, hij is altijd dezelfde. Je kunt van hem op aan. En ik vind dat heel troostrijk. Ik ben wel eens op de berg, ik ben wel eens in het dal. Maar God is altijd dezelfde. Hij is altijd met ons. Hij zegt nooit van, ja, nu even niet. En zoals die reclame van een tijdje terug zei. Het derde punt wat ik in die naam zie, de naam van, heilige naam van God, is dat God altijd nabij zijn volgelingen is. Die mooie tekst uit Matthäus die ik al even eerder aanhaalde. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Jezus kijkt vooral naar de toekomst. Het verleden kunnen we ook op terugkijken. God was altijd bij Israël. En zal er altijd zijn. Als ik dan terugkijk naar het verhaal van Israël. Israël had, daar begon ik mee, Israël had sores. Net als wij soms. Bijvoorbeeld in Egypte. Eventjes tussendoor, weet u wat de Israëlische naam voor Egypte is? Het land Egypte is Eretz Mitzrayim. Mitzrayim, Eretz is land. En Mitzrayim is onderdrukking. Het land van de onderdrukking. Zo kennen de Israëlieten Egypte. En God openbaart zich dan aan hen als ik ben Yahweh. Je kunt ook, zou ook kunnen vertalen overal waar Heer staat in het Oude Testament. Dus de altoos aanwezige. Die er was, die er is, die er zal zijn. Die altijd dezelfde is en die altijd nabij is. En wat hebben wij nodig in ons land van verdrukking, als we het eens moeilijk hebben, zoals die vier dingen, vier categorieën waar ik aan het begin mee begon, wat hebben wij nodig? Nog voor we ook maar enige aanwijzing eigenlijk van God kunnen opvolgen, dan zeg ik, wat wij nodig hebben is Gods bevrijdende aanwezigheid. En dat is nou juist het karakter van God. Wat onze God onderscheidt van elke andere God die er maar is. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Jezus kennen we als Immanuel. Weet u wat Immanuel betekent? God met ons. Heb je weer hetzelfde? Hij is in feite de voortzetting van Gods met ons zijn, die er in het Oude Testament ook al zien. Ik heb daar nog onder gezet weer die tekst uit Matteüs. Ik zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der tijd, of der wereld. Gods aanwezigheid van verleden naar heden naar toekomst, dat doet mij ook denken aan, oké, waar kan ik op terugzien? In welk land van verdrukking, noem ik het maar eventjes, heb ik Gods nabijheid al ervaren? Want dat is een principe wat ik ook iedere keer weer zie in het Oude Testament. Kijk terug op wat God al gedaan heeft en je ziet God weer in het heden en je ziet weer God in de toekomst. En dat heb ik nodig. U ook? Dus het is goed om onze houvast te nemen in het feit dat zoals hij bij ons was, zo zal hij er zijn en hij zal ons terzijde staan. Vandaar dat de psalmist in Psalm 9 kan zeggen, die uw naam kennen, en dat vind ik heel opvallend dat dat er staat, die uw naam kennen zullen op u vertrouwen. Als wij Gods naam kennen, dan weten we dat hij degene is die erbij was, die erbij is en die erbij zal zijn. Dus dan zullen we toch op hem vertrouwen. Kijk, 100 keer heb ik waarschijnlijk over die tekst heen gelezen. Maar als we dus weten wat Gods naam, waar Gods naam voor staat, wat zijn identiteit is, ja, dan zullen we op hem vertrouwen. Omdat gij, en dan staat er dus de naam van God, Jahwe, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Iedere keer met andere woorden, iedere keer weer hetzelfde. Ik vond het zo mooi dat we daarnet in de liederen ook zongen van de hoogste eer en de aanbidding en de glorie komt zijn grote naam toe. Hij, zijn naam, niet alleen hij, maar ook zijn naam komt er toe. De naam in het Oude Testament is ook identiteit. Dus als ik nu vanmorgen gesproken heb over de naam van God, heb ik in feite ook gesproken over wie God is. Het is zijn karakter om bij ons te zijn van oudsher in het heden en in de toekomst. Vandaar dat in Exodus 20, ik zie nog wel eens dat mensen wat moeite hebben met hoe zit dat nou met de wet in het Oude Testament. Nou, in Exodus 20, dat is een van die gedeelten waar dan de wet bekendgemaakt wordt, zeg maar. En ik zeg, ik heb daarboven gezet, ja, wij kennen heeft gevolgen. Want God sprak toen tot de Israëlieten al deze woorden, ik ben Jahwe. Ik ben de God die er was, die er is en die er zijn zal. Uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Met andere woorden, die u van uw moeilijkheden bevrijd heeft. Het heeft wel een tijdje geduurd. Maar hun roepen tot God was niet te vergeefs. Maar als je dat weet, heb je dan nog behoefte aan, als je die God kent, heb je dan nog behoefte aan andere goden? Dan zeg je toch automatisch, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben? Dan willen wij toch geen andere goden voor Gods aangezicht hebben? Dat is eigenlijk wat er staat. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Nee, natuurlijk niet. Als je toch weet, mijn God is erbij. Mijn God zal mij nooit verlaten. Al die andere goden, moet je maar wachten. We weten uit de Bijbel dat alle andere goden geen goden zijn. En helemaal niet aanwezig zijn. En En daar staat dan ook in vers 7, gij zult de naam van Yahweh, uw God, niet ijdel gebruiken. Laten wij, als wij aan de naam van God, als wij het woord Heer in ons gebed gebruiken bijvoorbeeld, laten we eraan denken dat Hij bij ons is. En dat betekent ook wat voor mijn handelen. Ik reed hier daarnet over de snelweg naartoe. Ik was op een gegeven moment in gebed. En toen stond er een bord boven de weg. 70. Zeg ik dan van, ja, daar heb ik geen zin in. Of pas ik het feit dat Hij bij mij is en dat Hij weet dat ik hier wel op tijd kom als ik mij aan de regels hou, pas ik dat toe? Het heeft gevolgen als wij Gods naam serieus nemen. Het feit dat Hij bij is, is enerzijds een troost. Anderzijds geeft het me soms een schop onder mijn achterwerk, zou ik gaan zeggen. Want als Hij bij me is, kan ik het niet maken om zonder lief te hebben. Of om niet te vertrouwen. Toch? Al met al, ik hoop u een beetje enthousiast gemaakt te hebben voor wie God is door zijn naam. Vandaar dat ik wil afsluiten met een stukje uit, een vers uit Psalm 8. O Yahweh, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, ik dank u. En hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Want u bent zo groot dat u heel deze aarde omvat. U bent overal. En overal waar wij gaan, bent u bij ons. En wat een heerlijkheid is het om dat te mogen weten. Om daarbij al ons denken en handelen voelen vanuit te mogen gaan. U bent erbij. En u bent niet een God die toekijkt wat wij fout doen, maar u bent een God die bemoedigend toekijkt. Als u erbij bent, dan weet ik dat uw ogen met liefde naar ons kijken. En daarvoor dank ik u. Heer, laat zo deze preek ook tot ons aller hart, ook tot mijn hart, spreken in de komende week. In Jezus' naam. Amen. Ik geef dat nu de zang weer. Dan mag ik u aan het eind van deze dienst ook de zegen van de Heer meegeven. De zegen van Yahweh. Want in het Oude Testament heeft Yahweh ons geleerd, in eerste instantie Aaron en de priesters, om het volk, dus ons allen, te zegenen met deze zegen. Yahweh zegene en behoede u. Yahweh doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen.